Spuigasten.
Ja, welkom bij Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op Den Haag FM. We gaan het dit uur hebben over de spreidingswet die doorgaat. En ook over de bouwplannen voor Zuidwest die toch ook doorgaan. Met statenlid René van Hemert van de VVD spreek ik over de spreidingswet. En met wethouder Martijn Balster van de Partij van de Arbeid gaat het natuurlijk over Zuidwest. Ik zeg beiden goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, fijn dat jullie er allebei zijn. René die hangt aan de telefoon. René, we beginnen even met de provincie. Vooral de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant... die zullen met fors meer opvangplekken voor asielzoekers moeten komen... als de spreidingswet volgende maand ingaat. In totaal gaat het om bijna 35.000 extra plekken... waarvan er ruim 18.000 in Zuid-Holland moeten komen... bericht de NOS deze ochtend. René, je hebt het bericht gelezen, denk ik?
Ja, ik heb het vanmorgen ook gezien. Goedemorgen.
Goedemorgen. En verbaasd of niet?
Nou, ik dacht ook gelijk goedemorgen. Inderdaad verbaasd. Het zijn nogal wat plekken. Het is ook berekend, heb ik begrepen, naar de grootte van de steden. Ja, als je dan Rotterdam, Den Haag en ook Westland en Zoetermeer 100.000 plus gemeenten zijn... is dat natuurlijk wel een fors aantal.
Ja, en het aantal is gebaseerd op het inwonertal en het welvaartsniveau. Maar ja, 18.000, dat is nogal wat.
Ja, nee, dat zijn er heel veel. En ik ben ook benieuwd hoe dat opgelost kan en gaat worden. 18 keer 1000, ja, 18 is echt heel veel. Ik was heel verbaasd van. Ik vind het ook een beetje een rare verdeling als je Rotterdam, Den Haag, wat ik net al zei, als grote steden ziet. Ja, dan wordt het een hele lastig verhaal. Waar al veel woningen tekort zijn. Dit er nog een keer bij. We willen 230.000 woningen gaan bouwen de komende jaren. Ja, dan wordt het in dit Zuidland wel heel erg vol aan druk.
Ja. Nou weten we ook hoe de VVD erin staat, hè, in die spreidingswet. Al wel, het is ook een beetje ingewikkeld. Kijk even naar Martijn Balster. 18.000, als ik dat aantal noem voor Zuid-Holland, dat lijkt heel veel.
Dat is ook veel. In Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie. Hè, dus dat betekent ook dat Zuid-Holland een grote opgave moet doen. Laat ik beginnen dat ik het echt dat ik veel waardering heb voor de staatssecretaris... die zo'n gevecht heeft moeten leveren en dat toch heeft gedaan. Maar die solidariteit in het land is ontzettend belangrijk... als je ziet wat er gebeurt op sommige plekken. En met name in Groningen.
Ook een gevecht binnen zijn eigen VVD.
Ja, en dat heeft hij maar volgehouden. En ook uiteindelijk de Eerste Kamerfractie van de VVD... die daar best een hele moeilijke afweging... Heeft moeten maken. Maar wat voor het land geldt voor Zuid-Holland ook. Hè. Binnen onze provincie moeten we ook heel goed kijken hoe we de opgave verdelen. En ook weer in relatie tot andere doelgroepen. We hadden het net al eventjes, kwam het al aan bod, de grote woningnood in de grote steden. Er zijn ook opgaven voor zorgdoelgroepen. Het huisvesten van arbeidsmigranten, om maar een voorbeeld te noemen. Dus ik hoop dat de provincie ook regie pakt om dat op een verstandige manier in goed evenwicht te doen. En met name die gemeenten die echt flink achterlopen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
Ja, de grote vraag is natuurlijk, hoe gaat de provincie dat in de praktijk doen. En gaat natuurlijk lukken, want er zijn ook gemeenten zoals Westland die hier helemaal niet op zitten te wachten. Even naar René van Hemert. Hoe gaat de provincie dat doen, denk je?
Ja, had ik maar een toverstap. Overigens, ik weet niet of we nog eens komen spreken over de spreidingswet, want dat is natuurlijk een heel verhaal en heel diffuus geworden.
Ja.
Maar op zich, als je er heel eens naar kijkt, is het wel begrijpelijk hoe de VVD daarin heeft gehandeld. Maar ik weet niet of we er later op komen.
Jazeker, ja.
Ja. Hoe dat opgelost? Kijk, Westland werd net door Martijn genoemd. Goedemorgen overigens. Westland heeft natuurlijk ook al arbeidsmigranten. En Westland heeft ook al Oekraïners. En die tellen dan niet mee. Maar die nemen natuurlijk wel een plek in. En dat maakt het zo lastig voor het geheel. Ik weet niet precies hoeveel aantallen dat zijn hoor. Dat weet ik nu even niet. Maar Oekraïners die nemen wel een woonplek in. Of een plek in waar ook opvangmogelijkheden zijn. Maar dat kan dus nu niet. En ja, je kan het blijven opstapelen. Daarom zeg ik, ik vind die 18.000 natuurlijk wel heel erg veel. Want er wordt ook door Den Haag... Er zitten natuurlijk ook arbeidsmigranten die ook uit Westland komen. Dat is jarenlang al een discussie. Want die rijden met busjes constant heen en weer. Ja, dus dat zijn allemaal wel plekken die nu al worden ingenomen. Je kan niet maar plekken gaan bedenken. We zetten het over een manier. Dus ik vind die 18.000 heel fors. En ik gaf het net al aan. Ik vind ook die berekening, daar heb ik wel een beetje mijn vraagtekens bij. Dat het nou precies ook in Zuid-Holland valt. Waar ook grote steden en waar ook de welvaart is.
Ja, en het antwoord heb je overigens nog niet afgestemd met je collega coalitiepartijen, toch? Genoten.
Welk ander...
Het antwoord dat je nu geeft, dat het heel veel is?
Nee, ik vind dat...
Dat zeg je als VVD?
Ja, dat zeg ik als VVD, ja.
Ja, ja, precies. Dan over de spreidingswet. Want jij hebt dat allemaal ongetwijfeld ook gevolgd. Hoe dat er allemaal aan toe ging in dat andere Den Haag. Wat is jou nou opgevallen? Wat is jou nou bijgebleven eigenlijk van de afgelopen week? Van die hele discussie?
Nou ja, ik denk dat... En dat zie je nu ook, hè, aan de leden van de VVD zijn wat brieven gestuurd. Hè, zowel van Edith Schippers als van Dylan. Daar is ook die uitleg gegeven. Kijk, het wordt nu gedaan of VVD aan het zwalken is. Nee, VVD heeft al duidelijk op een gegeven moment gezegd, in de Tweede Kamer waren ze tegen. Want de volgorde in het hele verhaal is wat raar. Je moet eerst maatregelen nemen om namelijk de instroom te stoppen. En mm-hmm. daarna kijken of die spreidingswet daadwerkelijk nog nodig is. Die volgorde hebben wij constant als VVD aangegeven. Nou, dat kan je als wel roepen als VVD. Maar als je daar de meerderheid niet voor krijgt, in de Tweede Kamer was die meerderheid er dus niet. Is de VVD heeft daar toen tegengestemd. Toen is ook gezegd van, omdat we die volgorde verkeerd vinden, nou, misschien moeten we wel eigenlijk die spreidingswet, wat overigens ook in de Eerste Kamer is aangegeven, die moeten we controversieel verklaren. Met andere woorden, stel dat nou even uit dat besluit. Dat is in de Eerste Kamer is dat aan bod gekomen. Dus ook door de VVD voorgesteld. Laten we dat nou vasthouden tot er een nieuw kabinet is, zit. En dan kijken of die spreidingswet daadwerkelijk nog nodig is. Want je ziet dus dat dan de andere partijen nu ook zeggen, ja, we moeten die migratie instoppen. Moeten we nou een beetje een halt toe gaan roepen? Het mm-hmm. wordt natuurlijk wel heel erg druk hier in Nederland. Ze mogen het woord volgen ook niet gebruiken. Maar dat is natuurlijk wel zo. En daar werd dus ook, was ook geen meerderheid voor. Nu is het gebeurd zoals het is gebeurd. Maar nogmaals, het is de volgorde was verkeerd. Daarom is de VVD in de Tweede Kamer tegen geweest.
Ja.
In de Eerste Kamer is natuurlijk nu wel voorgestemd, omdat de druk vanuit het bestuurlijke, via de VNG, al die gezamenlijkheid, al de burgemeesters, die stonden ook op het podest. Die zaten eigenlijk van, help ons nou nu maar, want de situatie is nu toch wel heel erg dringend. En je ziet nu dat er meerderheid in de Tweede Kamer is ontstaan om die migratieinstroom te gaan stoppen. En daarom hebben we gezegd, nou, dan moeten we ook kijken of die spreidingswet daadwerkelijk nu toegepast kan worden. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal.
Martijn, vertelt hij het goed of moeten er nuances worden aangebracht?
Ik herken de discussie zoals die gevoerd is. En ik herken ook het dilemma dat de VVD de afgelopen maanden heeft doorgemaakt. Maar los van die volgorde, maar er zijn nog niet veel instroombeperkende maatregelen reëel gebleken. Die blijken allemaal in strijd met de rechtsstaat en internationale verdragen. Dus ik denk niet dat we de belofte zouden moeten doen dat gaat lukken. Dat gaat hem niet worden. Dus we hebben deze opgave te doen. Dat gaat met pieken en dalen. En die is de afgelopen jaren natuurlijk echt groot. En ook in relatie met andere migratiestromen. Dus ik denk dat het debat veel breder gevoerd moet worden. Het woord arbeidsmigratie viel net al. Als je ergens op kan sturen, dan is het wel dat je voorkomt dat mensen zwaar onder het sociaal minimum en onder de fatsoenlijke woonomstandigheden die we met elkaar willen, hier naartoe kunnen komen zonder dat werkgevers en uitzenders ook maar iets regelen. Als wij met elkaar ervoor zorgen dat dat wel geregeld wordt, dan gaat die migratiestroom echt aanzienlijk verminderen. En dan zal de druk van mensen die in bedjes in hun huis gestopt worden, zal afnemen. En dat geeft denk ik meer rust dan die we nodig hebben. En hier hebben we een opgave met elkaar te doen. En zullen we vooral elkaar moeten aanspreken en echt eerlijk moeten verdelen. Waar die burgemeesters de afgelopen maanden tegen aangelopen zijn, dat is een enorme opgave. Daar gaan we nu hopelijk met die spreidingswet vanaf.
Ja, tegelijkertijd... René? Ja.
Begrijp ik dat de migratie-instroom voor Martijn niet echt een issue is? Dit in de maand dat hij ook akkoord is om de migratie te gaan stoppen, de instroom.
De vluchtelingeninstroom is niet te stoppen. Daar hebben we geen enkel instrument voor om dat te doen. Hè. Dus we hebben mensen op te vangen als ze gevlucht zijn voor oorlog en geweld. En we hebben dat op een fatsoenlijke manier te doen. En omdat het kabinet de afgelopen jaren zo heeft bezuinigd op de basale opvang, lopen we nu steeds tegen deze problemen op. Hè. Dat maakt dat we mensen in hotels moeten opvangen. Dat de kosten daarvoor ontzettend oplopen. De AZC-capaciteit is ontzettend afgebouwd. Ja, daar zullen we nu weer de schouders onder moeten zetten. Ja. En ik weet dat we inmiddels een rechtse koers zijn ingeslagen. En ik zie ook wat voor kabinet eraan zit te komen. Naar het schijnt. Maar we zullen gewoon opvang moeten regelen voor deze mensen. Ja. Dat zijn we gewoon
maar internationaal. Je kan toch niet constant die migratiestroom maar gewoon zeggen, we komen maar binnen.
Nou ja, daarom zei ik
op een gegeven moment moet je daarvan.
Kijk, arbeidsmigratie is veel omvangrijker dan de vluchtelingenmigratie. En daar kunnen we echt wel wat tegen doen. Namelijk mensen fatsoenlijk betalen, mensen fatsoenlijk huisvesten. En die huisvesting ook als verplichting opleggen aan werkgevers en uitvoerders.
Ja, maar ik bedoel ook de vluchtelingenstroom moet, denk ik, er ook wel, ik neem aan dat je daar wel mee eens bent. De vluchtelingenstroom, die moeten we toch wel een beetje een halt toe gaan stoppen.
Ja, zoals aangegeven, ik heb nog geen maatregel gezien die...
Nee, dat klopt, maar ben je het mee eens, omdat je daar toch wel een stop aan moet geven.
Ja, maar als er geen optie is, moeten we denk ik mensen ook niet beloven. Het kabinet
Als die optie wel is. Ja,
het kabinet viel op een maatregel waar politieke controverse over was. Ja. Om kinderen te laten herenigen met hun families. Ja, als dat maatregelen zijn dat wij families niet in stand willen laten omdat we de migratie willen beperken. Ja, dan is een oplossing, vind ik, echt heel ver weg. Want dat is absoluut niet rechtsstatelijk en absoluut niet fatsoenlijk.
Maar als er opties zijn waarbij de vluchtelingen wel een halt toe kunnen roepen...
Dat zijn toch als dat vragen, daar gaan de politici toch nooit op in, René, dacht ik altijd.
Ja, nou ja. Ik probeer het ook maar.
Ja, dat snap ik. Dan ga ik het nog even bij jou proberen. Want bij jou is er interne onrust ontstaan binnen de partijen, de VVD... over de ja-stem van de Eerste Kamerfractie dan van de VVD over de spreidingswet. Snap jij zelf die onrust die er is ontstaan?
Ja, ik vraag of het nou echt onrust is. Ik heb nog niet gezien dat er een leeftal enorm is ontstaan. Volgende week hebben we een congres, zoals jullie waarschijnlijk, of zoals jij dat waarschijnlijk weet. En ik voel geen onrust om mij heen binnen de VVD. De uitleg met betrekking tot die volgorde wat ik net aangaf, die is ook wel te begrijpen. Die onrust wordt ook wat gevoed nu, hè? Dat merk ik ook wel. Door het woord onrust te gebruiken, zullen we maar even zeggen. Maar als we natuurlijk, we hadden het beter gezien dat het op een normale manier was gegaan. Wat bedoel ik met een normale manier? Tweede Kamer te vragen is tegen, had het even vastgehouden. Ik vind dat wel normaal. Maar de meerderheid was daar niet voor. Ja, dan houdt het op een gegeven moment op. En of dat onrust binnen VVD is, nee, ja, dat vinden we jammer en wat vervelend. Maar ja, we moeten het probleem wel oplossen met elkaar.
Ja, maar goed. Als ik in ieder geval de media mag geloven, dan gaat het al wekenlang over onrust binnen de VVD. Dat Schippers ook nog VVD-leden een brief stuurde over steun van de spreidingswet. In een poging juist om die onrust te sussen. Er wordt inderdaad over zwabberbeleid gesproken. En wie is nu überhaupt de baas bij de VVD? Is dat nou Jezus? Ja, of wie anders? Hè? Geen idee wie dat is.
Ik niet in ieder geval.
Jij bent niet de baas? Nee, oké, okay, dat is helder. Nee. Maar wie is het dan wel? Dat is natuurlijk de vraag die dan wel opwerpt.
Ja, kijk, de Eerste Kamer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en de Tweede Kamer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En de twee brieven die gestuurd zijn, die geven gewoon die helderheid tussen die. Waarom dat ook gedaan is. De brief van Edith Schippers, inderdaad, die hebben we van de week gekregen. Als je de brief leest, is het gewoon een heldere uitleg. En waarom? En hij was ook in de Eerste Kamer controversieel. Hadden ze graag verklaard willen hebben, de VVD. Leg het maar eventjes. Laat het maar even in de koelkast liggen. Hè. Er liggen meer dingen, heb ik begrepen. En laat het pas gaan behandelen als het kabinet er zit. Dan kunnen we verder op die spreidingswet, wat ik net al zei. De druk werd alleen zo hoog vanuit de burgemeesters, vanuit de provincies. Geef nou die helderheid nu, want nu staat het water aan de lippen. En daarom heeft de VVD die verantwoordelijkheid genomen om toch die spreidingswet toe te gaan passen.
Ja, overigens had ik nog erbij te vermelden dat natuurlijk er is nu natuurlijk een formatie gaande met onder andere de PVV. Ja. En ook de PVV heeft daar natuurlijk wel druk op de ketel gezet door te zeggen van wij zijn ook wel echt overvallen eigenlijk door dit besluit van de VVD. Ja. Dus we kunnen niet gaan ontkennen dat er geen onrust is ontstaan volgens mij. Martijn, jullie zijn bij de PVDA natuurlijk wel wat onrust ook intern gewend. Heb je nog een goede tip voor René en zijn VVD-collega's?
Nou ja, ik ben blij dat in die campagnes, dan gaat het natuurlijk alle kanten op. En ik zie de VVD erg worstelen met het publieke sentiment en de concurrentie met de PVV, waardoor ze soms echt ook afwijkt van wat rechtsstatelijk is en wat je nou eenmaal hebt te doen. En in die zin ben ik wel heel blij dat de Eerste Kamerfractie daar wel de koers heeft bewandeld, zoals het gewoon conform onze principes en uitgangspunten hoort te gebeuren. En ik denk dat de rust dan ook wel wederkeert. Naarmate je wat verder afkomt van de verkiezingen, komt die rust dan ook wel weer terug. En de rationale die erbij nodig is. Ja. Want het moet gewoon gebeuren.
Maar het is wel fijn.
Het is ook een rare tijd waar we in zitten met elkaar. Het kabinet is niet heel erg actief, zullen we maar zeggen. Dat mag ook niet. Er wordt een nieuw kabinet gesmeed. Dus ja, het is een beetje een soort vacuumtijd waar we in zitten, zullen we maar zeggen. En er spelen dit soort problemen. De wereld staat natuurlijk niet stil om ons heen. Het gaat allemaal wel door. En dus het is een beetje een vacuüm waarin we zitten, wat ik net al zei.
Mag vacuüm.
Dat maakt het wel lastiger voor de discussies en dit soort dingen. En dan zo'n spreidingswet is natuurlijk al een lastige. En het was ook een lastige, ook binnen de VVD toen het landelijk werd afgestemd, waar het net de meerderheid heeft gehaald bij de ledenvergadering. Dus ja, het is een lastig dossier. Maar ik ben het eens met Martijn op een gegeven moment, als alles weer is en we hebben een kabinet en we zijn weer van de verkiezingen af, dan komt het allemaal weer goed. Want het mooie Nederland blijft toch een mooi Nederland.
Zo is dat. Ja, goed. En je kunt Martijn volgens mij altijd wel een keer bellen als je nog tips wil over de onrust bij de VVD om die te sussen, toch?
Mag maar altijd.
We hebben elkaars nummer.
Goed, René van Hemert, staatslid van de VVD. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Spuigasten.
100%
Den Haag die wil door met de megaverbouwing van Zuidwest. De rechter die zette onlangs een streep door het bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht. Het startpunt van de grootschalige verbouwing. Maar wat betekent dit nou voor Zuidwest? De sloop van 1000 woningen en er 10.000 extra huizen bijkomen. Daarover dus de gast Martijn Balster van de Partij van de Arbeid. Wethouder hier in Den Haag. Martijn, toen de uitspraak van de rechter kwam. Heb jij toen misschien even gevloekt toen de rechter dat bestemmingsplan had vernietigd?
Ja, ik vloek niet zo snel, maar dit is een ontzettende tegenvaller. Ja, het is ontzettend balen, want dit was het begin van niet van de hele operatie in Zuidwest, ook niet van de bouwoperatie in Zuidwest.
Van een deel, ja.
Ja, want er zijn al een aantal projecten al flink op stoom, hè. Maar dit is een heel groot project, hè, Drevengaarden en Zichten. Het eerste bestemmingsplan daarin, want er komen allemaal deelplannen, dat is Steenzicht en Ruimzicht. En daar heeft de rechter een streep doorheen gezet door het bestemmingsplan. Eigenlijk de laatste fase in al een heel lang traject van besluitvorming, hè, sinds 2021. Daar een streep doorheen gezet. Ja, dat is ontzettend balen. Want het is een vernietigd bestemmingsplan. Dus dat betekent dat het ruimtelijk kader dat je met elkaar gemaakt hebt er niet meer is. En dat je, dat je behoorlijk opnieuw moet beginnen.
Ja, dus gevloekt?
Niet gevloekt, maar wel. Ik was wel heel erg teleurgesteld dat het zo gelopen is. Ja.
Hoe uit dat zich bij jou dan?
Ik wil dan vooral weten wat zijn de consequenties. Eigenlijk gaat mijn eerste gedachte toch dan vooral ook naar de mensen voor wie we het doen. We zijn in Steenzicht en Ruimzicht al begonnen met de bouw. Dus het is nu een vlak terrein en de machines staan erop om de woningen te gaan bouwen. En het meest illustratief was misschien wel dat deze week was er een bewonersbijeenkomst. En daar was een meneer in tranen omdat hij nou niet zeker weet of hij straks in één keer kan doorverhuizen. Hè? Want die eerste fase, daar zetten we gelijk veel nieuwe woningen neer. Zodat in die volgende fases mensen in één keer kunnen doorverhuizen en in een vertrouwde wijk kunnen blijven. Dus ik heb me wel heel erg afgevraagd, hoe kunnen we voorkomen dat mensen voor wie we het doen, voor wie we die mooie woningen bouwen, die nu uit een schimmelhuis of uit slechte kwaliteit komen, die mooie wijk nu voor zich zien, het weer op orde krijgen. En dan zit je vol vragen naar zo'n uitspraak van hoe doe je dat dan met elkaar? Wat heeft dit voor consequenties? Kan je door? Dus dat zijn dan wel de vragen die in je opkomen.
Ja. Mijn vraag zou meteen zijn van hoe heeft het kunnen gebeuren?
Ja, die vraag stel je natuurlijk ook. En dan moet je zo'n uitspraak goed bestuderen om te kijken van waar heeft de Raad van State nou kritiek op. Is dat terechte kritiek? Hè? Nou ja, ik bedoel, het is wat het is. Hè? De uitspraak van de Raad van State, daar heb je toe te verhouden. De vervolgvraag is van ook, kan je wat met de kritiek? Hè? Is er een weg te vinden?
Ja, je moet er vooral wat mee, toch?
Ja, je moet er wat mee. Want stilstaan en opgeven, dat is natuurlijk geen optie. Ik vind het ook mijn verantwoordelijkheid als wethouder om echt te kijken wat dan vervolgens in het belang van de bewoners en de wijk is. Als je dan kijkt naar op de gronden waarop de Raad van State vernietigd heeft, zijn een aantal onderwerpen. En eigenlijk bij al die onderwerpen zegt de Raad van State de bedoeling, de intentie is goed. Er is niks mis mee. Het plan deugt. Maar de motivering is kwetsbaar.
Het is niet goed uitgelegd eigenlijk.
Ja, het is onvoldoende juridisch onderbouwd. Ja. Dan stel je natuurlijk de vraag, hadden we dat anders en beter kunnen doen? Nou, dat zijn vragen die de gemeenteraad mij natuurlijk ook stelt.
Ja, gaat het zo over hebben.
Ja, ook omdat de beste tijdsdruk was. Dat is gewoon zo. Dat is een vraag die zal je nooit kunnen beantwoorden. Wat je dan op zo'n moment moet doen. Gelukkig komt het niet vaak voor dat een bestemmingsplan wordt vernietigd. Maar dan moet je die lessen trekken en proberen zo snel mogelijk weer vooruit te kijken. En dit niet nog een keer te laten gebeuren. Ja. Als je het al helemaal beïnvloeden kan. Hè, want het komt gewoon soms voor dat de rechter, ook al heb je je nog zo goed juridisch laten adviseren, zegt, dit is niet houdbaar op deze manier.
Nee, dat kan natuurlijk. Voor de luisteraar die de uitspraak van de rechter misschien niet heeft gevolgd, die kans acht ik groot. Waarom heeft die rechter nou het bestemmingsplan vernietigd? Omdat het plan dus op een aantal punten niet voldoet, zoals je net zei, Martijn. De gemeente heeft in de plannen onvoldoende gemotiveerd of er tijdens de bouw genoeg parkeerplekken zijn. Ook had de gemeente beter moeten vastleggen in de plannen dat de gewenste binnentuinen er daadwerkelijk komen en dat egels, een bedreigde diersoort die in het gebied leven, goed worden beschermd. En bovendien had de gemeente een nieuwe berekening moeten maken voor de stikstofuitstoot. Dat zijn wel een beetje de belangrijkste dingen toch uit de uitspraak van de rechter. Dan denk ik wel van, hè, hoe kan het toch dat er bij zo'n enorm project, hè, ondanks die tijdsdruk, en dat er dan toch zulke fouten worden gemaakt. Want ik kan me best voorstellen dat je niet elke dag nadenkt over de egels in Zuidwest. Dat je daar niet 's nachts van wakker ligt. Maar parkeerplekken, binnentuinen en de stikstofuitstoot, dat zijn toch wel dingen waarvan je van tevoren weet, daar moet je een goed verhaal bij hebben.
Ja. Nee, absoluut. En dat verhaal, dat is er ook.
Niet goed opgeschreven.
Laat ik het voorbeeld van stikstof noemen. Een week voordat de raad uiteindelijk het definitieve oordeel over het bestemmingsplan ging vellen en akkoord ging met het bestemmingsplan, kwam de Raad van State met een uitspraak over stikstof, dat je niet alleen met de stikstof omstandigheden in het hele gebied rekening moet houden, maar ook de gevolgen die de bouw zelf heeft. Dus de uitstoot van de machines bijvoorbeeld. Op dat moment wisten we nog niet wat de impact precies was van die uitspraak. Er moest ook nog een nieuwe berekeningsmanier worden uitgevonden om dat te doen. Het is alsof je een penalty neemt en het doel wordt verschoven. Daar konden we op dat moment niet op inspelen. Wat we toen hebben gedacht, en de gemeenteraad diende daar ook een motie over in, laten we zo snel mogelijk die effecten uitrekenen. De gedachte was al, die zullen niet zo groot zijn. Die bleken uiteindelijk ook niet aan de orde. Dat hebben we gedaan. En dan nemen we het in het vergunningstraject, wat daarna komt, mee als onderbouwing. Nou, die onderbouwing hebben we naar de Raad van State gestuurd om nog weer mee te wegen in de uitspraak. En dat heeft de Raad van State niet gedaan. Ja, dat is super vervelend. Daar hadden we ook niet zo ongelooflijk veel aan kunnen doen. Bij het parkeren trek ik wat meer het boetekleed aan, omdat ik denk dat we daar echt nog wel een stap meer hadden kunnen zetten. Daarvan heeft de Raad van State eigenlijk simpelweg gezegd, je had veel beter op kaart moeten zetten waar die parkeerplaatsen straks in die bouwfase zijn. Het is voor de lange termijn op orde. Maar hoe zit dat in die bouwfase? Want er gaat natuurlijk van alles schuiven. De openbare ruimte gaat veranderen. En je moet laten zien dat je zowel voor de bewoners als voor de bezoekers in die bouwfase voldoende parkeerplaatsen hebt. We voldoen gewoon aan de norm. Dat zegt de Raad van State ook. Maar je moet het goed onderbouwen. Ook dat, daar waren we van overtuigd, konden we goed in het vergunningsproces doen. En dat gaan we ook doen. Dat zullen we op heel korte termijn ook op orde hebben. Om dat soort kwesties gaat het. En die zijn opgeteld. Misschien dat ze individueel ook niet genoeg waren geweest voor de Raad van State om het bestemmingsplan te vernietigen. Maar opgeteld was dat voor de Raad van State een reden om het bestemmingsplan, om daar een streep doorheen te zetten. Ja, en daar misschien nog aan toegevoegd, is eigenlijk dubbel pech. De Raad van State zegt ook nog wel eens, we doen een bestuurlijke lus. Heel ingewikkeld woord voor herstel je bestemmingsplan nog even. Die ruimte heeft de Raad van State ons niet geboden. En dat is wel jammer, want als dat had gekund, dan hadden we binnen een paar weken die argumentatie beter op orde kunnen brengen. En dan was het bestemmingsplan alsnog, had het doorgekund.
Ja, en nou heb ik die rechtszaak zelf niet gevolgd, maar had het zo kunnen zijn dat jullie dat als gemeente dat zelf ook hebben voorgesteld, of hebben ongetwijfeld ook gedaan?
Ja, absoluut. Kijk, dat soort argumenten komen op tafel. We laten ook vaak zien waar we al rekening mee hebben gehouden inmiddels. Hè, want het bestemmingsplan is in 2022 vastgesteld. En in die tussentijd is alweer een heleboel gebeurd. Zijn we al een heel stuk verder alweer met de voorbereidingen. Ook in de voorbereiding op de bouw zelf en in het vergunningtraject. En die zaken laat je natuurlijk allemaal meewegen. Ja. Maar de Raad van State heeft toch gevonden dat dat niet voldoende was.
Ja. Dan denk ik ook van, waar ligt het nou precies aan? Je noemde net al een beetje de haast die er ook bij geboden was. Is dat nu ook een beetje jouw ervaring van dat als je dus zo'n enorm project hebt, wat dan ook nog enigszins een haastklus wordt, omdat er tijdsdruk op zit. Sowieso wil je natuurlijk, als wethouder, wil je natuurlijk ook dat dingen natuurlijk voor elkaar. Wil je ook dingen voor elkaar krijgen. Lijkt me logisch, dat is de reden waarom je dit doet. Maar dus ook die tijd is beperkt. Dus al met al is juist tijd, zeg maar, in die zin dus geen goed gegeven in deze casus geweest?
Nou ja, misschien even terug naar het project waar het om gaat. Hè. In de zichten zijn nu ongeveer 500 woningen en dat worden er 1750. Dat worden er veel meer. En dat wordt een heel betaalbaar woningbouwprogramma. En om dat te kunnen doen, en dat doen we vooral ook omdat we de inwoners van Zuidwest willen laten doorstromen in hun eigen wijk. Er zijn ook projecten in het land waarbij er dan duurdere woningen worden toegevoegd en bewoners het uit moeten zoeken. Hè. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. En om dat voor elkaar te krijgen hebben we echt tientallen miljoenen nodig om dat te doen. En dus hebben we een hele grote uitvraag bij het Rijk gedaan voor subsidie. En we hebben bijna 30 miljoen van het Rijk gekregen. En daar ook bijna 30 miljoen zelf in gelegd. Om voor die drevengaarden en zichten in de eerste fase, want het zijn twee fases over een periode van in totaal 20 jaar, om zo betaalbaar te bouwen. Aan die subsidie zat een deadline. Dus dat maakte dat we tempo moesten maken. Want we moesten op een bepaald moment de eerste paal in de grond zien te krijgen. Dat zet druk op het proces. Druk die je liever niet wil.
Want je kan dan niet, ongetwijfeld ook geprobeerd bij minister Hugo de Jonge, om te zeggen van, jongens, geef ons nog even iets meer tijd, ddan is het plan misschien nog iets beter, nog iets beter doordacht.
Ja, met terugwerkende kracht. Je weet nooit hoe dat soort dingen gaan, maar het Rijk was daar en is daar vrij streng in. Die subsidies zijn er ook voor bedoeld om tempo te maken. En je zal natuurlijk nooit weten of dat tot een andere of betere onderbouwing had geleid. Hè? Want nogmaals, onze mensen werken keihard. We laten ons heel vaak 2 of 3 keer adviseren over juridische onderbouwingen. En dan nog hoeft een bestemmingsplan niet te blijven staan. Dus het is ook echt wel gewoon een beetje domme pech.
Ja, en ook mensenwerk. Uiteindelijk kunnen er altijd fouten worden gemaakt. Goed, je zei net ook van, ik wil best het boetekleed voor ook een deel daarvoor op me nemen. Maar aan de andere kant denk ik wel van ja, als dus het Rijk zelf zo de druk op de ketel zet bij de gemeente Den Haag. Met zeggen van nou, wij komen met die subsidie, maar dan moet je wel even opschieten. En dat je als gemeente eigenlijk daarin dan in de spagaat zit van enerzijds wil je heel graag die subsidie binnenhalen. Maar aan de andere kant, het werk moet wel gewoon goed worden gedaan. Want als het niet goed wordt gedaan, dan had de Raad van State zelf nog een stap verder kunnen gaan. Even puur hypothetisch, had de Raad van State gewoon kunnen zeggen, jongens, maar helemaal niks deugt. Omdat er zoveel tijdsdruk achter zit. Dan zou het ook nog uiteindelijk een financiële strop kunnen worden voor onder andere de gemeente.
Nou, de risico's voor het project, financiële risico's, liggen niet bij de gemeente. Dus dat is wel belangrijk om dat te benadrukken. Die liggen bij de ontwikkelende partijen. En we brengen ook heel precies in beeld wat de financiële gevolgen zijn.
Maar hoe dan ook wordt het altijd wel. De gemeenschap gaat er uiteindelijk wel voor opdraaien.
Ik snap je vraag natuurlijk heel goed. Maar we moeten er ook voor staan, en daar staan we ook echt voor. Dat we zorgvuldige plannen maken die kloppen. En als ik dan kijk naar de gebiedsontwikkeling rond de zichten, dan zit daar heel veel kwaliteit in. Hebben we daar natuurlijk heel veel gemeenschapsgeld in zitten vanwege de betaalbaarheid. Maar we hebben ook heel veel aandacht besteed aan de oplossingen voor het parkeren onder de binnentuin. Dat zijn ook allemaal dure oplossingen. We investeren ontzettend in de openbare ruimte. Dat er binnentuinen komen waar mensen elkaar ontmoeten. Nou, aan de rand van de zichten, daar gaan we bijna 10 miljoen investeren in het sportpark. Om ervoor te zorgen dat mensen een hele prettige leefomgeving hebben. Steenzicht, dat zijn vooral woningen. Bij ruimzicht, daar is al bedrijvigheid en dan gaan we de bedrijvigheid versterken. Dus we hebben ook heel veel aandacht voor de voorzieningen. Het wordt echt een heel prettig en fijn woon- en werkgebied waar we ook heel intensief met bewoners over gesproken hebben.
Buurtcentrum komt ook nog bij.
Ja, kijk, en dat is ook heel complex. En ik zei net iets over dat totale project van drevengaarden en zichten. Het is misschien wel de grootste binnenstedelijke ontwikkeling van Nederland. Dat is ongelooflijk complex. En je kan nooit alle factoren helemaal perfect op orde houden. Dat is ook, je zei het net zelf, ook uiteindelijk mensenwerk. Maar die tijdsdruk maakt het natuurlijk niet makkelijker. Dat is absoluut
wel. Nee. Aan de andere kant vraagt een deel van de gemeenteraad zich natuurlijk ook af, is de wethouder nou wel in control? Dat was een vraag die vaak voorbij kwam tijdens de commissievergadering. Wat vind jij nou zelf van die kritiek?
Nou, het is logisch dat die vraag komt. Hè? Want je reflecteert op zo'n moment als een bestemmingsplan wordt vernietigd op hoe is dat proces nou verlopen. Dus dat snap ik heel goed. En ik snap ook de emotie die daarbij komt. Want daar hadden we het net al over, die had ik natuurlijk zelf ook. Aan de andere kant, hè, we hebben rond dit grote project ook hele strikte afspraken met elkaar gemaakt over het heel goed in beeld hebben en houden van de financiële en juridische risico's. Daar rapporteren we ook heel veel over. Dat doen we ook heel, heel zorgvuldig en nauwkeurig. Dat geldt voor de financiële risico's, dat geldt voor de tijdsrisico's en eigenlijk alle randvoorwaarden die in het project zitten. En die proberen we op die manier, die proberen we open en eerlijk neer te leggen met elkaar en te bespreken. En we proberen er ook al rekening mee te houden als ze zich voordoen. Want op zo'n traject van 15 tot 20 jaar gaan zich onverwachte dingen voordoen. Hè? Om maar bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen. Als het economisch tij ineens tegenvalt. Of de bouwprijzen gaan ontzettend omhoog. Of dat soort zaken, daar moet je rekening mee houden. Dus op die manier proberen we dat heel zorgvuldig te doen. En als zoiets zich voordoet, dan ga je daar opnieuw naar kijken. En dan ga je daarover met elkaar het gesprek aan.
Ja.
En je probeert te leren van de zaken die niet goed zijn gegaan.
Ja. Heb jij zelf iets geleerd uit het commissiedebat?
Ja, nou goed, we hebben die, zoals aangegeven, we hebben heel goed naar die motiveringen natuurlijk gekeken. En
maar dat heb je daarvoor al gedaan?
Ja, dat neem ik. Doe je natuurlijk aan. Daarvoor. Ja. Maar zo'n debat is natuurlijk ook, daar controleert de Raad natuurlijk ook op, van trek je de juiste lessen? Stel je ook met elkaar de vraag, had je destijds anders kunnen doen? En hoe ga je dan vervolgens weer verder? Want dat is ook een belangrijke vraag. En natuurlijk leren we daarvan. Ja.
Ja. Want de kritiek was niet mals.
Nee, de kritiek is niet mals. En, en op zich is dat ook te verwachten. Omdat het project natuurlijk ook een flinke discussie heeft gegeven de afgelopen jaren. En dat snap ik ook. En dan zijn er partijen die van meet af aan eigenlijk ook tegen het plan waren. En die hier bevestigingen zien dat het niet op orde is. En er zijn plannen, of zijn partijen die natuurlijk schrikken. Wat doet dit nou met de voortgang? Hè? De voorstanders die schrikken daar natuurlijk heel erg van. En wat betekent dat voor de mensen die er wonen en voor wie we het doen. Dus het is echt logisch dat die vragen worden gesteld.
Ja, maar de kritiek werd ook nog wel persoonlijker. Want bijvoorbeeld Arjen Dubbelaar, ik weet niet of je het nog voor de ogen hebt wat hij precies tegen jou heeft gezegd.
Ja,
zal ik het maar even herhalen dan, als je het niet zelf zegt? Ja, de wethouder is een prutser, zo noemde hij jou.
Ja.
Die zijn portefeuille niet onder controle heeft.
Ja, ik hoor dit en het zijn uitspraken die Hart voor Den Haag geregeld uit. En niet alleen richting mij, maar richting ook verschillende collega's. Ik vind dit niet de manier waarop je met elkaar moet samenwerken. Dit zijn zaken waar het is een grote tegenvaller dat het bestemmingsplan vernietigd is. En we zullen nu vooral moeten kijken, ik vind dat ook mijn verantwoordelijkheid. Hoe gaan we nu vooruit? En hoe zorgen we dat we de mensen in Zuidwest, voor wie we het doen, dat die geholpen zijn. En die zijn gebaat bij een hele fijne nieuwe woonwijk. Waar ze, als dat er eenmaal staat, de komende 70 jaar geen omkijken meer naar hebben. En waar ze heel prettig kunnen leven. Waar hun kinderen veilig kunnen opgroeien. En waar je fijn oud kan worden. En dat is waar we het met elkaar voor doen. En ik vind dat het gesprek daarover zou moeten gaan.
Ja, maar toch ook de menselijke kant is ook belangrijk, vind ik dan. Want je bent ook gewoon een mens van vlees en bloed. Doet dit dan wel wat met je?
Ja, natuurlijk doet dat wel wat met je. Ja. Ja, ik vind dat niet. Ik vind de persoonlijke manier. Ik heb voor mezelf altijd als uitgangspunt. De politiek is hard, dat weet ik. Maar zolang we met elkaar op de bal spelen, kan dat. Maar dat op de man spelen is ook helemaal niet nodig om je argumenten kracht bij te zetten.
Ja. Goed, nou, de VVD zei ook, hè, de wethouder is niet in control. De SP die zei van we zetten er vraagtekens bij. Nou ja, de Haagstadspartij die zei van de wethouder gaat in volle kracht nu vooruit. Toch is wel een beetje de gemene deler, heb ik het idee, bij de Haagse fracties. Van natuurlijk, de rechter zegt, gaan we maar even terug. Even een stapje terug. Maar aan de andere kant, de noodzaak die jij ook net noemt, is er om te bouwen en om door te gaan. En dan heb ik dus het gevoel dat in ieder geval bij de Haagse fracties het idee leeft dat er, ja, dat we nu eigenlijk gewoon bijna rukzichtloos doorgaan, zonder dat we nog echt stilstaan bij het feit dat een onafhankelijk rechter heeft uitgesproken, dit moet beter, dit moet anders. Kijk er nog een keer goed naar en pas de boel aan. En
Ja, nee, dat snap ik. Hè. Kijk, in dit debat, dat is ook het eerste. Het is vlak voor de jaarwisseling, voor de kerst, kwam deze uitspraak. En dit debat was het eerste moment dat we hierover spraken. Dus ik gaf net ook al aan, die Raad van State uitspraak. Daar hebben we ons toe te verhouden. Ja. Dat is de hoogste rechter. Er is geen hoger beroep op mogelijk. Dus dat is wat het is.
Ja.
Dus daar zullen we van moeten leren. Daar zullen we conclusies uit moeten trekken. En het is volstrekt logisch en ook volstrekt normaal dat de gemeenteraad mij daar ter verantwoording roept. En dat we met elkaar kijken, wat is er nou fout gegaan en hadden we dat anders kunnen doen.
Ja.
En daar begint het.
Ja.
En tegelijkertijd is het mijn verantwoordelijkheid als wethouder om ook na te denken. En dat doen de bouwende partijen natuurlijk ook. Hoe kunnen we hier nou weer mee verder? En daar zijn we nog niet helemaal over uitgedacht. Maar daarvoor staat voor mij wel vast dat we moeten doen wat in het belang van de bewoners van Zuidwest is.
Ja.
Die ontwikkeling, het is geen optie om de boel nou maar uit de handen te laten vallen. En het maar te laten zoals het is. Want dan hebben we een kavel waar niks staat en niks meer groeit. En dan staat de boel stil. En daar hebben de bewoners uiteindelijk niks aan.
Nee, precies. Uiteindelijk moet je verder. Maar de vraag is dan, moet je daar nu meteen al actie op ondernemen? Als je kijkt bijvoorbeeld naar de bouwers. Die gaan, dat is een keuze overigens, hè, van de bouwer Heijmans, maar ook van de woningcorporatie Stedion.
Ja.
Om toch door te gaan. Nou ja, in het debat zie je ook wel, hè, je bent bezig met een juridische uitweg eigenlijk. Daarvan zeggen mensen ook van, het wordt een juridisch geitenpaadje.
Ja, kijk, we zoeken naar manieren om het plan uiteindelijk gerealiseerd te krijgen. Maar op fatsoenlijke, normale, juridische gronden. Dat moet gewoon, hè, dat bestemmingsplan is vernietigd. Dat noemen we een ruimtelijk kader. Er moet een ruimtelijk kader zijn. De Raad van State heeft ons een aantal duidelijke waarschuwingen gegeven. Op 4 punten moet dat beter. Dus we zoeken naar een nieuwe manier, een andere manier, om dat te doen. We zijn niet bezig met geitenpaadjes. We zijn bezig om te kijken hoe we een nieuw ruimtelijk kader kunnen maken. Maar hoe we ook tempo kunnen houden. En dat de bouwer een afweging maakt. Laat ik de boel nu stilvallen met alle kosten van dien? Of ga ik door totdat het van de rechter niet meer mag? Technisch verhaal, maar er ligt een vergunning. En uit jurisprudentie blijkt dat daarop doorgebouwd mag worden. Totdat eventueel een nieuwe uitspraak van de rechter komt. Ja, dan is dat de beslissing. Het is ook niet aan mij, hè? Dat is de beslissing van Heijmans en Stedion.
Want jij mag ook niet tegen de bouwer en tegen de woningcorporatie zeggen, jongens, ik zou nu even wachten, pas op de plaats maken.
Nee.
We gaan eerst met de bezwaarmakers in gesprek. Nee. Kijken hoe we dit oplossen en dan pas verder met bouwen.
Nee, het is ook niet aan de bezwaarmakers. Het is ook niet aan de Raad van State om te bepalen hoe we hier verder gaan. Die vergunning ligt er. Dus het is aan de bouwers om dat af te wegen. En totdat de rechter daar een stokje voor steekt. En dat kan gebeuren. Dat heb ik ook aan de gemeenteraad uitgelegd. Er is een beroep ingesteld op de omgevingsvergunning. En er is een voorlopige voorziening gevraagd. Allemaal juridische techniek. Maar dat zou kunnen betekenen dat de rechter, dat risico is er nu, dat de rechter de bouw stil legt. Het kan ook zijn dat de rechter zegt de bouw mag doorgaan. En in de tussentijd is het mijn verantwoordelijkheid om na te denken. Kunnen we een alternatief voor het bestemmingsplan maken dat ook standhoudt en netjes voldoet aan alle eisen die er moeten zijn. En daar zijn we natuurlijk nu wel op aan het studeren. En ik heb ook de gemeenteraad gezegd, ja, het zal nog even tijd vragen. Om dat definitief te kunnen hebben. En er is een snelle route en een langzame route. En die hebben we nu al wel een beetje verkend.
Ja,
dat is ook mijn verantwoordelijkheid in het belang van de bewoners.
Maar je snapt wel dat de raad het wel een beetje voelt als van, ja, jij wil in sneltreinvaart verder gaan. Dat moet ook. Daar niks. Ik denk dat mensen dat ook snappen. Dat als je een project bent gestart, dan wil je dat ook afleveren. En het moet niet meer gaan kosten. Het moet ook niet langer gaan duren. Je wil mensen helpen. Dat is jouw intrinsieke motivatie. Maar tegelijkertijd, ja, als er bezwaar is gemaakt en dat bezwaar is ook nog gegrond verklaard door een rechter, dan zou je ook kunnen zeggen, wij gaan nu even pas op de plaats maken. We gaan even een stapje terug doen.
Ja.
En dat idee, dat heb ik zelf nu ook niet dat gebeurt.
Nou, de komende maanden gaan we nu kijken hoe we verder gaan. En dat gaan we sowieso met de raad doen. De raad zal ook een nieuw besluit moeten nemen. Dus die tijd is er.
Maar en niet weer onder stromen kokend water, hè?
Ja, we zullen dat heel zorgvuldig moeten doen.
Ja.
En hier zul je de plussen en minnen van ook van de tijdscenario's die er zijn goed op een rij moeten zetten. Want we kunnen het met elkaar natuurlijk ook niet gebruiken dat er grote financiële tegenvallers gaan ontstaan bij de bouwers en de ontwikkelaars. Want dat heeft, dat zei je net ook al, natuurlijk uiteindelijk wel invloed op het project. Dus we moeten, dat is echt het allerbelangrijkste, het belang van de wijk en de kwaliteit die we daar willen realiseren, die betaalbare huizen, die mooie leefomgeving, dat zullen we voorop moeten stellen met elkaar. Nou, ik denk dat de Raad daar niet anders over denkt. En dan met elkaar de komende maanden kijken hoe we verder komen.
Ja. Wordt het nu een beetje een hoofdpijnsdossier voor je? Af en toe zie ik nog wel een beetje glunderen als je dan het hebt over de vergezichten, zeg maar. Die het project ooit zou kunnen opleveren.
Nou, we zijn echt hele mooie dingen met elkaar aan het doen in Den Haag Zuidwest. En als ik in de wijk rondloop en ik zie mensen worstelen met hun woning. We hebben het er al vaker over gehad, Ivar. Hè? De energielast van mensen soms €600 per maand, omdat een woning gewoon niet meer warm te stoken is. Vocht- en schimmelproblematiek. Huizen die echt niet langer mee kunnen. En een enorme behoefte. En ik moet gelijk denken aan die mooie documentaire die Omroep West heeft gemaakt en net voor de kerst is uitgezonden. De enorme behoefte aan zekerheid. En het enorme verlangen dat daarin ook werd geuit van eindelijk gaat er nou wat gebeuren. Na al die jaren van plannen maken en gaat het nou wel of niet gebeuren. In de financiële crisis zakte alles weer in. Zuidwesters snakken ernaar dat er nou echt wordt aangepakt. Daar doen we het natuurlijk wel met elkaar voor. En dan hebben we echt hele mooie plannen liggen om dat met heel veel kwaliteit en met heel veel betaalbaarheid te doen, zodat Zuidwesters niet de wijk uit hoeven. Maar we samen met Zuidwesters kunnen bouwen aan een nieuw perspectief. Ja, daar doe ik het voor. Dat is de stip op de horizon. Daar gaan we de komende jaren hoe dan ook hele mooie resultaten van zien.
Die drive heb je nog steeds inderdaad. Ja, dus geen hoofdpijn dossier voor de luisteraars? Nee?
Nee.
Nee, totaal niet. Oké. Andere zaken nog waar je binnenkort mee aan de slag gaat? Of aan de slag bent?
Nou, een heleboel. Heb je het dan specifiek over Zuidwest?
Zuidwest, ja.
Nou ja, we zijn nu, en dat is het, vind ik ook wel het mooie. Hè? We hebben niet alleen oog voor de stenen, maar ook heel erg juist voor het perspectief van de bewoners. We kijken heel erg naar alle andere elementen. Daar een beetje tussenin zit het enorme project dat we gestart zijn om woningen te verduurzamen en mensen daarbij te helpen. We hebben recent bijna 30 miljoen van de Rijksoverheid gekregen, of bijna 20 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds. Waar we zelf ook nog weer geld naast leggen om woningen te verduurzamen.
Daar werd de druk niet opgevoerd door het Rijk?
Nee, daar hebben we gelukkig wat
meer tijd. Daar gaat alles goed. Ja, okay.
Wat meer tijd voor nodig. Die 14 ontmoetingsplekken die we gerealiseerd hebben, waar ik echt heel erg trots op ben en waar je zo langzamerhand ook ziet wat het effect daarvan is. Ik was bij de nieuwjaarsreceptie van morgen stond. Daar hebben ze het wijkcentrum opgeknapt. En dan zie je wat er na corona allemaal weer tot stand komt. En hoe gaaf het is dat je dat kan doen voor mensen. Zo'n plek is zo ontzettend belangrijk. En niet alleen omdat mensen daar gezellig bij elkaar zitten. Maar ook omdat je mensen er verder kan helpen. Kan verwijzen naar dienstverlening. Het schuldenloketten kan aanbieden. Gezellige dingen voor de mensen kan organiseren. Dat mensen elkaar tegenkomen. Dat ze weer een beetje geloven in elkaar en in de wijk krijgen. En het gevoel hebben van, hey, we gaan vooruit en we gaan het weer mooi maken. Ja, dat is wat mij wel heel veel energie geeft.
Ja, ondanks misschien dat je toch ook wel af en toe even er wakker van ligt. Hè, van zo'n uitspraak van de rechter.
Ja, maar natuurlijk. En het is ook ontzettend lang project.
Ja.
20 jaar gaan we dit doen. Om op al die vlakken, 70.000 inwoners, hè, daar gaat het om. Om op al die vlakken Zuidwesten bovenop te helpen. En daar hebben we ook heel veel partijen bij nodig. En dat maakt het ook zo ontzettend complex.
En ook de partijen in de Haagse gemeenteraad.
Ja, alle partijen hebben daarvoor nodig. Heel letterlijk. Ja.
Goed zo, een project van lange adem dus. En Martijn Balster, wethouder namens de Partij van de Arbeid. Dankjewel.
Graag gedaan.
Goeie tekst en uitleg. En dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.